En nog recht voor de morgen. Dit is alweer bijzonder om elkaar vanmorgen te mogen ontmoeten. Ja, die vrijheid. Weet je wel, gisteren, ik ben verbonden over doors, ik ben af en toe vroeg op pad, de wereld door. En gisteren ontmoeten we elkaar en dan ben je weer bezig met de broeders en de zusters die dit dus niet kennen. Die dit dus niet kennen. Dus ik hoop dat je vanmorgen toen je opging naar het huis van de Heer, God gedankt hebt dat je weer mocht gaan en kon gaan. En dat je de tijd die je dan neemt, en daar roep ik altijd mensen toe op, om de tijd dat je bent onderweg hier naartoe te gebruiken om te bidden voor hen die dit niet kunnen hebben. Maar een eredienst niet meer is daar samen zitten op een bankje in het park en niks tegen elkaar kunnen zeggen. Die gemeenschap van heiligen te mogen ervaren. Dat er iemand die naast je zit, die je broer of die je zus is. Of dat de kerk waar je komt, ja, op slot is gedaan door de overheid. Maar je ze de indruk willen werken, dat het wekken dat er toch wel kerken in het land zijn. Maar er zit een heel groot slot op. En de sleutel is bij de heersers van het land. Daarom. Ja, dan wil ik je toch weer blijven vragen, blijven oproepen, om te blijven bidden voor de broers en de zusters die het zo moeilijk hebben. Die gevangen zitten, die klappen krijgen, omdat ze bij Jezus horen. Omdat ze Jezus niet willen verloochenen. Weet je, dan hebben we wel eens de neiging om te zeggen, ik weet wat je voelt en ik begrijp wat je voelt. Nou, ik doe het niet. Als ik met hun spreek, dat ik daar ben, dan snap ik het niet. Ik weet niet wat dat is. Maar ik weet wel dat ik voor ze mag bidden. Ik zeg, Heer, u weet het wel. Want we zongen vandaag over dat kruis. Nou, we hebben het een paar weken geleden, ja, hebben we erbij stilgestaan. Hebben we gevierd dat Jezus opstond uit de dood. En dan weten we die weg naar dat kruis toe. Jezus wist wel wat het betekent om klappen te krijgen. Hij wist wel wat het betekent om geslagen, geschopt te worden. Een doorn, een kroon te moeten dragen. De geesteling te moeten ondergaan. De heiligheid is de Heer dat u daarnaast zou staan. Dat u ze helpen, dat u ze behoeden en bewaren het holen van uw hand. Want bij u zijn ze veilig. Daarom mijn vraag aan jou, aan u is om, als u volgende week ook weer opgaat naar de kerk, misschien van de week een moment hier bent in dit gebouw, om die tijd te gebruiken om te bidden voor de broers en de zusters die dat soort dingen niet kennen. Tot zover eigenlijk mijn inleiding. En ik wil vandaag met je gaan nadenken, en eens kijken of de techniek werkt. Ja, helemaal mooi. Over belangrijke dingen. Even kijken, want de vraag voor vandaag is namelijk, wat is het belangrijkste? En als je daar een beetje onderzoek naar gaat doen, wat mensen belangrijk vinden, dan kom je uit bij dit soort lijstjes. Wat vinden mensen belangrijk? Gezondheid, vergen ze, dat is heel belangrijk. En geluk. Nou, u kunt het lijstje wat meelezen en misschien denkt u, daar kan ik mij ook wel in vinden. Dit is ongeveer de categorie, Libelle, Margriet, Viva, dat is ongeveer het niveau, hè, waar we het over hebben. Dit is Facebook onderzoek, daar stelt niet zo heel veel voor. Empirisch gezien is dat niet zo wetenschappelijk. Heel herkenbaar. Maar dit zijn dingen die we ook wel belangrijk vinden. Nou, als je in de wetenschap gaat kijken, die heeft er ook over nagedacht. Dit is een meneer Maslow, die had een piramide heeft hij getekend en in de piramide staat andersom, maar als we gewoon even van 1 tot en met 5 gaan rekenen. Meneer Maslow zegt dat het meest belangrijkste voor mensen, dat is een fysiologische behoefte, dat is je eten en je drinken. Dat is toch wel heel belangrijk. Iets wat ook heel belangrijk is, is het gevoel voor zekerheid voor mensen. Wat we ook belangrijk vinden, is dat we erbij mogen horen, dat we liefde krijgen. En dat we gewaardeerd worden, vinden we ook belangrijk. Nou, en als we onszelf kunnen ontwikkelen, dan zijn we helemaal top. Nou, en als Nederlanders zijn we ontzettend gelukkige mensen, jongens. Ik hoop dat je dat nooit vergeet. Er wordt heel veel gesukt in dit land. Nou, vliegen ze met me mee naar andere delen van deze wereld. En elke keer ben ik zo blij dat ik zo'n rood boekje heb waarin staat, Sta der Nederlanden. Met mijn naam en mijn knappe foto daarin natuurlijk. Dat maakt dat boekje extra veel waard. We mogen ons bezighouden met de vierde en de vijfde laag. Weet je, kom in landen, hebben ze knokken voor de eerste laag, voor een boterham gewoon. Waarom? Omdat ze inderdaad bij een groep horen die erbij hoort. En dus niks krijgt. Het allemaal maar zelf moet doen. Nou, dit zijn belangrijke dingen. Maar dan natuurlijk de link naar de Bijbel toe. Want in de Bijbel wordt natuurlijk ook gesproken over belangrijke dingen. En ik wil vanmorgen met je gaan lezen een gedeelte wat je vindt In Marcus hoofdstuk 12. Want daar wordt die vraag ook gesteld. Wat is belangrijk? En de vraag die daar komt is, wat is belangrijk? Wat is het belangrijkste gebod? En daar wil ik vanmorgen met je over nadenken. Het belangrijkste gebod. Marcus hoofdstuk 12, vanaf vers 28. Marcus hoofdstuk 12, vanaf vers 28. Nou, bladen er even naartoe. Of swipe er naartoe. Of luister gewoon. Het woord van het God, het woord van God is in de horen, gelukkig. Dus als we het horen, gaat Gods geest zijn werk doen. Marcus 12, vers 28. De Bijbel leert daar in de Nieuwe Bijbelvertaling een van de schriftgeleerden die naar hen had geluisterd terwijl ze discussieerden en gemerkt had dat Jezus hun correct had geantwoord, kwam dichterbij en vroeg: wat is van alle geboden het belangrijkste gebod? En Jezus antwoordde: het voornaamste is, luister Israël, de Heer onze God is de enige Heer. Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. En het op één na belangrijkste is dit: heb uw naaste lief als uzelf. Er zijn geen geboden belangrijker dan deze. En de schriftgeleerde zei tegen hem: inderdaad, meester, wat u zegt is waar. Hij alleen is God en er is geen andere God dan hij. En hem lief hebben met heel ons hart en met heel ons inzicht en met heel onze kracht. En onze naaste liefde hebben als onszelf betekent veel meer dan alle brandoffers en andere offers. En Jezus vond dat hij verstandig had geantwoord. En zei tegen hem: u bent niet ver van het koninkrijk van God. En niemand durfde hem nog een vraag te stellen. Marcus 12. We maken daar met een kennis, met een man die probeert te achterhalen wat het belangrijkste is. Laten we toch nog even beginnen bijpakken. Een van de schriftgeleerden die naar hen geluisterd had en terwijl ze discussieerden en gemerkt had dat hij hun correct had geantwoord, kwam dichterbij en vroeg: wat is van alle geboden het belangrijkste gebod? En Jezus antwoordde: het voornaamste is, luister Israël, de Heer onze God is de enige Heer. Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. En het op één na belangrijkste is dit: heb uw naaste lief als uzelf. Er zijn geen geboden belangrijker dan deze. Even je meenemen in de tijd. Waar zitten we in het leven van Jezus en in zijn bediening? Eigenlijk zitten we net voor die tijd van zijn kruisiging. De weg die hij gaat maken richting Golgotha. En we zitten in de laatste week van zijn leven hier op aarde. En in die laatste week gebeuren er een paar hele bijzondere dingen. Een van de acties die Jezus doet dan is dat hij de tempel opruimt. Dat hij iedereen die op dat tempelplein aan het kopen en verkopen is, eruit zet. En waarom doet hij dat? Het tempelplein was een plek van gebed. En de mensen hadden er een braderie van gemaakt. Een soort van koningsmaat. En Jezus zei: dat is niet de bedoeling. De heidenen mochten komen op het tempelplein om God te aanbidden. En er was geen mogelijkheid meer voor. En Jezus zei: eruit. En hij had de hele boel op de stoep gezet. Nou, dat had niet een plezierige uitwerking gehad. Er was toch een redelijke groep die daarop tegen was. En als gevolg van zijn actie hadden zijn vijanden een orkaan van haat op Jezus losgelaten. En in de discussie die daar ontstaan, zet Jezus de Farizeeën en de Herodianen op een plek waar het gaat om het betalen van belasting. Moeten we de keizer belasting betalen? Jezus doet dan die bijzondere uitspraak: geef aan de keizer wat van de keizer is. En geef aan God wat van God is. En vervolgens heeft hij dan nog een heel gesprek met de Sadduceeën over hun stokpaardje, over het opstaan van doden, of het wel of niet komt. En dan hebben ze daar dat bijzondere verhaal van die vrouw die 7 keer trouwt. En dan is de grote vraag: van wie is zij straks de vrouw als we in de hemel zullen zijn? En Jezus maakt ook vandaar van die gedachte een beetje gehakt. En eigenlijk zien we nu één keer dat in die discussie die daar ontstaat, dat daar een toehoorder is. Een man die de Bijbel identificeert als een schriftgeleerde. Dat is zo mooi. Die schriftgeleerde heeft daarbij staan luisteren. En die komt tot een hele mooie conclusie. Want Jezus geeft correcte antwoorden. Is het niet mooi?
Er is iemand in dat groepje die opmerkt dat Jezus de juiste antwoorden geeft. Weet je, dat correcte antwoord is net zoveel als bewonderswaardig of prachtig. Nou, even naar zo'n schriftgeleerde. Wat was dat nou voor man? Nou, die schriftgeleerden, die schreven de schrift over. Ja, kopieerapparaten hadden ze niet. Dus daar moest gewoon overgeschreven worden. En dat was een vak. Je kon overschrijven worden van de Torah, van de boekrol. Het waren ook leraren, omdat ze de Torah onderwezen aan jonge mannen. En een ander vak wat ze daarnaast deden, is dat ze waren een soort van advocatuur. Want ze deden vaak uitspraken in geschillen. Als mensen ruzie met elkaar hadden of het niet met elkaar eens waren, dan kwamen de schriftgeleerden tevoorschijn. En die deden dan een uitspraak, een soort van rechterlijke macht. En als je nou weer terugkijkt in het leven van Jezus, dan is het eigenlijk de eerste keer dat er een individu bij hem komt sinds hij zijn aankomst weer heeft in Jeruzalem. En deze zoekende schrijver, die stelt één vraag. En hij vraagt, welk gebod is het belangrijkste van allemaal? Hij wil weten welk gebod het meeste gewicht heeft. Welk gebod is nou het gebod der geboden? Wat is de topper? Weet je, de uitdrukking het belangrijkste kun je ook uitleggen als welke komt nou als eerste? Wat is nou het begin? En weet je, en die schriftgeleerden vonden dat heerlijk. Om op zo'n mooie dag als vandaag, onder de klapperboom, onder de palmboom, met elkaar te discussiëren over wat is nou belangrijk? Oh, daar kon je uren aan spenderen. En diezelfde vraag zit ook bij deze man. Wat is nou de belangrijkste? Wel, als je het nou in een rijtje zou plaatsen, welke komt als eerste? Zijn er ook geboden die we wel kunnen wegstrepen? Ach, die hebben geen nut meer. Nou, dat soort zaken, daar ging het helemaal los op. En als je het niet dagelijks zou vragen aan zo'n man, hoeveel geboden zouden zijn er? Nou, dan zouden wij zeggen, er zijn 10. 10 woorden van God. Nou, dacht het niet, hè? Een Jood uit die eerste eeuw, uit die tijd van Jezus, die had er niet 10, die had er 613. Ja. Ze hadden de Torah doorgespit en ze kwamen erachter dat er 248 positief waren. Doe dit of doe dat. En er waren 365 negatief. Dit mag je niet en dat moet je niet doen. Weet je, er was er een keer een man die zei, soms zijn de vragen gecompliceerd, maar zijn de antwoorden eenvoudig. Want het antwoord wat Jezus geeft op deze intelligente, lastige vraag is eigenlijk heel simpel. Want wat zegt hij? Oh, dat gaat af. En heb je naasten lief. Jezus doet hier wel iets heel bijzonders. Want als je de Bijbel leest en de antwoorden van Jezus bekijkt, dan stelt hij heel vaak een tegenvraag. Maar dat doet hij hier niet. Hij gaat direct naar de kern toe. Waarom? Hij ziet hier een oprechte man, die er niet op uit is om Jezus te vangen. En deze man wil echt een vraag stellen aan Jezus. En Jezus beantwoordt dan ook die vraag direct. En in vers 29 lees je dan het antwoord. Het voornaamste is, luister Israël, de Heer onze God is de enige. Weet je, de hoogste prioriteit haalt Jezus hier tevoorschijn. Want wat haalt hij hier aan? Jezus haalt hier de Shema aan. Het belangrijkste bevel wat de Joden hadden gekregen. En het Shema betekent zoveel als hoor. En je vindt het terug in Deuteronomium 6 vers 4. Shema Israël. Het grootste gebod begint met luister naar God. Dat is het begin. En je zou zoveel kunnen zeggen als let op, kop erbij. De Shema is namelijk een geloofsverklaring. Het is een eed van trouw aan de Almacht. Weet je, er werd wel eens gezegd dat de Shema, hij kwam 's morgens vroeg op en hij ging 's avonds naar bed. En de Shema was eigenlijk het eerste gebed wat je aan je kinderen leerde. En elke Jood had eigenlijk diep in zijn hart het verlangen dat zijn laatste woorden zouden zijn, Shema Israël. Hoor Israël, let op Israël. En Jezus gaat direct de Bijbel in, of hij gaat direct de schrift in, de Bijbel hadden we natuurlijk in die dagen nog niet, en hij zegt, drie waarheden. En de eerste waarheid die hij zegt, is dat God is krachtig. Weet je, de Heer is Yahweh, degene die bestaat. De naam van God is El Elohim, de schepper. Weet je, er zitten allemaal namen in die naam. Het is een soort van meervoud. Het toen ik daar zo over nadacht, dan denk ik, hé, dat lijkt wel een beetje wat wij kennen als de drie eenheid. Daar zitten er ook meer in. Het is Vader, Zoon en Heilige Geest. Het is niet één, er zijn meer. Nou, die namen van God is ook niet die veelheid. En die geeft die kracht weer, die macht weer. Iets wat ik zelf heel bijzonder vind, is dat God is persoonlijk. Want wat staat daar? Onze God. Het is niet een God van ver weg, het is onze God. God is krachtig, maar hij is ook persoonlijk. Hij is majestueus, maar hij is mijn God. Hij is van anderen, maar ook van mij. Ja, hij is van mij. Weet je, iemand heeft gezegd dat het antwoord wat Jezus geeft onthult wat we moeten doen. We moeten niet leven door regels, maar we moeten leven door relaties. En de derde waarheid die Jezus uitspreekt is dat God is de enige. Weet je, we zien dat Yahweh uniek is. De Heer is de enige. Weet je, je zou het anders kunnen formuleren. De Heer onze God, de Heer alleen. Er is geen andere God. En zeker als je in Deuteronomium gaat lezen, dan zie je in Deuteronomium het verhaal dat het volk op het punt staat het land binnen te gaan. Nou, het land wat ze binnen gingen trekken toen ze onderweg waren vanuit Egypte, was een land waar ongeveer 40 bevolkingsgroepen leefden. En al die bevolkingsgroepen hadden hun eigen theologie, hun eigen geloof. Er waren mensen die geloofden in het politisme. En dat betekent zoveel dat er meerdere goden zijn. Je hebt één voor links en één voor rechts en één voor boven en één voor onder. En je zoekt maar een beetje uit welke je wil gebruiken. Er waren ook mensen die deden aan pantheïsme. Nog zo'n mooi moeilijk woord voor de Scrabble vanmiddag. En pantheïsme is de leer dat God en de natuur één zijn. Nou, daar moesten de Joden naar binnen toe. En om de Joden goed te richten waar het om ging, kregen zij als regel mee, Shema Israël, luister, de Heer onze God is de enige. Dat is wat ze meekregen. En niet meegaan in de lijn die daar zit. Weet je, het antwoord dat Jezus geeft is dan tweevoudig. Er zitten twee kanten aan het verhaal. Op de eerste plaats zegt Jezus, heb God lief met alles wat je hebt. In vers 30 lees je dat. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Weet je, de uitdrukking heb God lief, daar zit iets van een wet in, een opdracht, iets wat je moet gaan doen. Weet je, het is ook een opdracht richting de toekomst. Je zult het gaan doen. Weet je, je zou het anders kunnen formuleren om te zeggen, jij zult lief hebben. U zult lief hebben. Nou, in die liefde waar het dan over gaat, is liefde die meer is dan een gevoel. Liefde is in de eerste plaats, denk ik, altijd een actie. Het is niet primair de emotie waar wij altijd aan zitten te denken. Weet je, in de tijd van Jezus had hij vier woorden die hij kon gebruiken voor het woord liefde. Hij had kunnen gebruiken het woord eros. En eros verwijst naar de romantische liefde. Hij had kunnen gebruiken het woord storg. En storg spreekt over de liefde voor de dingen. Hij had ook het woord filio kunnen betekenen. Dat is de liefde tussen broeders en zusters onderling. Maar Jezus gebruikt dat vierde woord. En dat woord kent u allemaal. Dat is het woord agape. En het woord agape, dat betekent zoveel als een nooit eindigende, onveranderlijke, onvoorwaardelijke, alles overheersende liefde die royaal is. Niet een beetje, maar heel veel. Weet je, iets anders wat die liefde moet zijn? Die liefde die moet uitgebreid zijn. Want er staat het woord heel. En het staat er niet één keer, het staat er vier keer. Want er komt die. Heel je hart, heel je ziel, heel je verstand en heel je kracht. Weet je, daar zit alles onder. Dat betekent het geheel van alles. Weet je, Gods hartstochtelijke liefde voor ons kunnen we nooit beantwoorden met een beetje. Nee, we moeten alles geven. Jezus, alles geef ik. En we moeten dat niet beantwoorden met een soort van halfslachtigheid. Weet je, door het beschrijven van het hart, de ziel, de geest en de kracht is er geen enkel gebied in je bestaan waar God niet bij kan horen. Er is geen één blinde vlek. Er is geen één hoekje wat niet past binnen die vier dingen. Weet je, we moeten hem lief hebben met alles wat we hebben. Met de toewijding in onze harten, met passie in onze ziel en met een bedachtzaamheid in onze hoofden en met een gepassioneerde energie in onze handen en onze voeten. Weet je, we moeten hem lief hebben boven alles en vurig van hem houden met alle facetten van ons wezen. We moeten hem emotioneel, intellectueel, vrijwillig en fysiek lief hebben. Weet je, er staat niet alleen maar emotioneel of alleen maar verstandelijk. Nee, Jezus zegt dat ook zo mooi in Johannes 4, vers 24. We moeten hem aanbidden in geest en in waarheid. Ook dat is zo'n koepel waar alles onder valt. En toen ik daar zo over nadacht, kwam ik uit bij de volgende opmerking. Want namelijk, als God niet mijn hele hart heeft, zal hij het binnenkort helemaal niet meer hebben. Weet je, ik moet dan denken aan die woorden die ik las. Liefde zo geweldig, zo goddelijk, eist mijn ziel, mijn leven, mijn alles. En dat vind ik dan zo ontzettend groot. En dan ben ik zo blij met dat gebed van die christen die dan vanuit de grond van zijn hart bidt. Heren, ik baal er het meeste van dat mijn liefde voor u koud is en flauw. Maar toch houd ik van u. En bid u voor genade om meer van u te mogen houden. Weet je, Charles Spurgeon, die bekende schrijver van vroege dagen, die schrijft dat ook. En misschien mogen we naar de volgende sheet. Als Christus niet alles voor jou is, is hij niets voor jou. Waarom? Omdat hij nooit een partnerschap zal aangaan als een verlosser van mensen. Als Jezus iets voor je is, dan moet hij alles voor je zijn. En als hij niet alles voor je is, is hij niets voor jou. Weet je, Jezus sluit daar ook mee het eerste deel een beetje. Want eigenlijk begint Jezus bij die grote opdracht te spreken over de relatie tussen God en tussen de mens. De relatie die gaat van boven naar beneden en van naar beneden naar boven. En je zou dat ook als het ware de verticale dimensie kunnen noemen. Maar naast die verticale dimensie gaat hij ook in de horizontale vlak gaat hij verder. Want dat zegt Jezus als tweede dan. Heb je naaste lief als jezelf. En ook daarin gaat Jezus weer zoals hij eigenlijk altijd doet terug naar de schrift. En hij citeert daar Leviticus 19. Heb je naaste lief als jezelf. Er zijn geen geboden belangrijker dan deze. En weet je, Jezus deed daar een hele revolutionaire uitspraak. Want er was nog nooit een rabbi geweest die die twee dingen aan elkaar had geplakt. Die had gezegd, het gaat in de eerste plaats om tussen de mensen, tussen God. En op de tweede plaats tussen de mensen onderling. Er was nog nooit iemand geweest die eigenlijk had gezegd dat de optelsom van de schrift zou zijn, hou van God en hou van de ander. En dat is een hele mooie invulling van die agape-liefde. We moeten onze naaste lief hebben met een grenzeloze en onvoorwaardelijke liefde. We moeten onze naaste lief hebben met dezelfde soort liefde die we voor onszelf hebben. We moeten de ander de aandacht geven die we ook zo graag aan onszelf geven. Weet je, er is een Bijbelcommentator die schrijft, we moeten God meer lief hebben dan onszelf en onze naaste als onszelf. Dus het leven dat echt telt, gaat eerst over God en vervolgens over anderen. En daarom even terug naar dat boek Leviticus. Het boek Leviticus handelt over wetten en over offers. En in het midden van dat boek, in hoofdstuk 19, staat dan, we moeten onze naaste lief hebben. Ik wil even met je kijken naar Leviticus hoofdstuk 19, vers 7. Wees niet haatdragend, zegt de leerde Torah daar. Als je iemand iets te verwijten hebt, roep hem dan ter verantwoording en laat niet omwille van een ander schuld op je. Door je te wreken of wrok te blijven koesteren. Heb je naaste lief, of heb je naaste lief als jezelf, ik ben de Heer. Weet je, hier staat zoveel dat we onze wrok en onze grieven moeten opgeven. En moeten weigeren wraak te nemen op iemand die ons onrecht heeft aangedaan. En we moeten onze naaste lief hebben, omdat God zegt, ik ben de Heer. En als je Leviticus 19 vanmiddag eens gaat lezen, in het mooie weer natuurlijk, maar staat daar tot 16 keer toe dat we voor anderen moeten zorgen. En ik pik er even eentje uit. Eén wil ik met je lezen. Vanaf vers 33 staat er: iemand die als vreemdeling in jullie land verblijft, mag je niet onderdrukken. Behandel vreemdelingen die bij jullie wonen als geboren Israëlieten. Heb wel lief als jezelf, want jullie zelf zijn vreemdelingen geweest in Egypte. Ik ben de Heer, jullie God. Weet je dus een woord wat de Joden meekregen over de vluchtelingen en de buitenlanders die in dat land kwamen wonen? En op zich is het niet eens zo heel bijzonder dat God dat zegt. Want als je de Bijbel doorleest, dan zie je dat er heel vaak vreemdelingen waren, maar dat is niet zo vaak ook vreemdelingen zijn geweest. Weet je, ik wil beginnen bij Abraham. Abraham was een migrant. Hij kwam wonen in het land. Ik wil met je kijken naar Naomi. Naomi migreerde naar Moab, want ja, er was geen brood meer. En ze komt terug en als ze terugkomt, komt haar schoondochter Rut met haar mee. Een Moabitische die immigreert naar Israël. Wat dacht je van Jozef? Jozef was, zoals we dat tegenwoordig zouden zeggen, het slachtoffer van mensenhandel. En vervolgens is hij een vreemdeling in Egypte. De hele natie, Israël, was ook vreemdeling in Egypte. En dat voor een periode van 400 jaar. En wat dacht je van Jezus? Jezus was ook een vluchteling. Hij was amper geboren of ze moesten verhuizen naar Egypte, omdat Herodes snode plannen had. En ze moesten vertrekken. Weet je, in deze verhalen worden we eraan herinnerd aan de oproep om het lijden te dienen en voor kwetsbaren op te komen. Weet je, we moeten van de kleine, de minste en de verloren houden. En waarom? Omdat God onze Heer is. En dat is de reden waarom we dat doen. Omdat Hij Heer is, moet ik van Hem houden en moet ik degene lief hebben die Hij lief heeft. Weet je, zijn zelfverklaring van wie hij is, schept in mij een verplichting lief te hebben en van anderen te houden. En hoe ik de anderen behandel is onlosmakelijk verbonden met hoe ik naar God kijk. Want je zou kunnen zeggen, als ik het tweede gebod niet gehoorzaam, ben ik ongehoorzaam aan het eerste gebod. Ze zitten aan elkaar vast. Je kunt niet A doen en B nalaten. Weet je, en toch een opmerking. Het gaat wel in een volgorde. De volgorde is eerst van God houden en dan van de naaste. En ik denk dat daar een groot geheim is. Waarom? Want als we eerst van de ander gaan houden en daarna nog iets met God gaan doen, lijkt het op humanisme. Die opletten en die passen op de mensen om ons heen. En tegelijk, als we ons alleen maar op God concentreren, dan vergeten we juist de naast om ons heen. En daar moeten we voor zorgen. Weet je, Jezus sluit dat dan af met die woorden: er zijn geen geboden belangrijker dan deze. En toch zit daar iets heel moois in. Daar zit iets interessants in. Want deze schriftgeleerde komt bij Jezus en die vraagt om het belangrijkste gebod. En Jezus, nou, en wij als Nederlanders vinden dat natuurlijk helemaal geweldig, die geeft niet één, maar die geeft er twee. Eén vraag, twee antwoorden. Nou, daar houden Hollanders wel van. Twee voor de prijs van één. Maar ik denk dat Jezus twee antwoorden geeft, omdat namelijk het tweede gebod een uitwerking is van het eerste gebod. Hoe kun je laten zien dat je van God houdt? Nou, dat laat je zien door er voor die ander te willen zijn. Eigenlijk geef je door er voor de ander te zorgen, handen en voeten, aan het feit dat je van Jezus houdt. Weet je, ze zijn aan elkaar verbonden. Een enkelvoudig gebod met twee elementen daarin. Weet je, ze zijn complementair aan elkaar. Ze vullen elkaar aan. En ze zijn ook aan elkaar verbonden. En daarom kun je ze niet losmaken van elkaar. Ze zijn niet te scheiden. Het belangrijkste is in alle dingen dan altijd het hoofdthema te behouden. En het belangrijkste is dan om van God te houden en van onze naaste te houden. En als ik dan even met je terug ga, de Bijbel in, naar de 10 geboden, dan omvat het liefhebben van God de eerste 4 geboden. En de andere 6 gaat over onze naaste. En als je nou verder gaat kijken vanmiddag in Matteüs 22, dan zegt Jezus daar in vers 40, deze 2 geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat. Weet je, er was dus een voorganger die zei, Alles wat God gezegd en alles wat God ooit zal zeggen, wordt ondersteund en onderbouwd door deze twee geboden. Dit zijn de twee pilaren waarop eigenlijk alles staat. En als je dan in de Engelse Bijbel gaat lezen, in de King James Bijbel, daar staat er, aan deze twee geboden hangt de wet en de profeten. Weet je, je zou het kunnen vergelijken met een deur. In een deur zitten twee scharnieren. En telkens wanneer de deur wordt opengedaan, komt het bovenste scharnier, dat komt eruit. En het onderste scharnier is oké, maar toch, die deur die sluit niet lekker. Dat gaat niet goed. En ik denk dat het zo ook is in deze twee geboden. God liefhebben is als het ware het bovenste scharnier van de deur. En het liefhebben van de ander is de onderste. En je hebt beide scharnieren nodig om de deur goed te kunnen openen en te kunnen sluiten. Weet je, het is niet zo moeilijk voor ons om als mensen te zeggen, ik houd van God. Ach, dat lukt nog wel. Maar het wordt toch wel eens wat anders als het gaat om die naaste. Weet je, ik hou van de eerlijkheid van die man die zei, de wereld liefhebben is geen probleem. Maar mijn buurman, dat is een andere koffie. Weet je, niemand merkt dat er eens een keer op. Samen wonen met alle heiligen waar we van houden, zal genade en glorie zijn. Maar leven met de heiligen die we kennen, dat is een andere koffie. Weet je dat Jezus zegt dat we die anderen niet alleen moeten tolereren. Of dat we gewoon aardig moeten zijn. Nee, Jezus zegt dat we niet alleen beleefd en aardig moeten zijn. We moeten van die ander houden. Mannen. En natuurlijk is het wel even interessant om in te zoomen naar de setting. Want waarom gaat Jezus hier in op die naaste? Nou, die Joden hadden daar toch een eigen ideeën mee. En die naaste, die vertalen wij in het Nederlands als buurman. Nou, in de Engelse vertaling hebben we het over een neighbor. Nou, en een neighbor kun je opsplitsen in het woord neighbor, of neighbor, wat nog nee is, naast is. En boer is meer de vertaling van boer. Want in de Joden ging het heel vaak over het land wat ernaast ligt. Weer wat hoort daarbij. Maar eigenlijk gingen de Joden nog steeds verder in zeggen, een naaste, dat is altijd een andere Jood. Dat is nooit een ander mens. En er waren zelfs groepen die zeiden, naast is iemand van onze groep en de rest hoort er gewoon niet bij. En voor de Joden was dat naaste daarom ook heel revolutionair dat Jezus zegt, de naaste is degene waar je de behoefte van kent. En daarom is de vraag van vanmorgen niet zo zeggen, wie is mijn naaste? Maar is die vraag veel meer, ben ik voor iedereen een naaste? Zelfs voor mijn vijanden. Door jezelf de vraag te stellen, wie is mijn naaste, dan klinkt dat net, is er ook iemand niet mijn naaste. Maar dan ben je op zoek naar een maas in de wet. Wie hoort daar nou niet bij? Maar door de vraag te stellen, wiens naaste ben ik, weet je, of ben je gericht op die naaste, op de mensen om je heen? Ben je gefocust op de lijdende mens en op wat jij zou kunnen doen? Weet je, een naaste is iemand die iemand... is iemand die in nood is en die God op je weg brengt. En dat is natuurlijk ook de boodschap van die barmhartige Samaritaan. Waar Jezus ook ingaat op dat fenomeen naaste. En als je dat verhaal vanmiddag gaat lezen in Lucas 10 vers 28, dan sluit Jezus dat verhaal af met een hele wonderlijke vraag. En dat is namelijk, hij zegt dan, doe dit en jij zult leven. Er zijn voor de naaste betekent dat je echt gaat leven. En dan de eerlijkheid van mensen en wat ze opschrijven. Er was dus iemand die schreef op, o God, laat me niet in contact komen met iemand in nood. En laat hem of haar niet beter af zijn voordat hij met mij in contact is gekomen. Weet je, er was een keer onderzoek gedaan naar twee zendingsteams. Ze gingen allebei naar Thailand. En deze twee teams hadden allebei hun eigen manier van werken. En die was echt compleet anders. Het eerste team werd aangeduid als de zegenaars. En ze gingen op weg om eenvoudig mensen op een praktische manier te helpen en te zegenen. De tweede groep, dat waren de bekeerders. Kijk, dat waren de mannen van dik hout zagen en blanken. Nou, het resultaat was verbluffend. Want ze hadden ontdekt dat de zegenaars een veel grotere impact hadden dan de bekeerders. En in getallen, als we het verhaal erbij mogen nemen, was dat de zegenaars 50 keer zoveel meer resultaat hadden dan de bekeerders. En daarom is de eerste opdracht die we altijd kunnen doen, is bid en zegen de mensen om je heen. En toch, nou misschien zit dat in mijn aardje, gaf dat bij mij wel een vraagje of een gedachte. Want wat zou er nou gebeuren als ik beter ga worden in wat Jezus doet, wat belangrijker is? Als ik me daar verder in zou ontwikkelen? Ik denk dat er nou spannende dingen zouden gebeuren. Als ik mij zou oefenen in beter er te zijn voor mijn naaste. En dat gaf mij meteen ook de vraag van, hey, zou de naaste het wel merken als ik er niet meer was? Zou de buurt waarin ik woon, zou die dat opmerken? Stel de familie Wijngaarden verhuisd vanuit u niet te vinden. Zou ze dat in de gaten hebben? Of zou de buurt dat pas na een half jaar opmerken? Hé, hey, die mensen wonen er ook niet meer. En dat bracht mij een beetje mee van, hey, hoe woon ik nou in die buurt? Wat doe ik voor die buurt? Wat kan ik doen voor de buurt? Nou, ik denk het eerste waar ik altijd mee kan beginnen, is dat als ik door die buurt heen wandel, ik voor de mensen ga bidden. Dat ze gaan zegenen. Weet je, ik probeer de namen van mijn buurtjes te onthouden. Ik wil niet in zo'n buurtje anoniem wonen, dat ik niet weet wie mijn buurman voor, achter en links van mij is. Nee, achter niet, dat zijn de vissen. Nee, achter ook er niet bij ons. We hebben links en rechts en voorburen gewoon. Weet je, dat je gewoon voor ze bidt. En daarom denk ik dat het belangrijk is dat je een beetje weet wat er in de buurt speelt, wat er met de buren aan de hand is. Niet tot in detail, maar dat op hoofdlijnen een beetje bekend zijn. En daarom denk ik dat het belangrijk is om contact met de mensen te hebben. Dat je de namen weet, dat je ze groet en dat je zo'n verhaaltje met ze hebt. En dat je ze kunt helpen met de dingen waarmee ze bezig zijn. Niet dat ik elke dag bij de buren moet platloop, maar als er wat gedaan moet worden, dan doen we dat. Als ze op vakantie zijn en de post moet gedaan worden en de bommetjes moeten water hebben. Ik vind het prachtig als buren elkaar naartoe durven te vertrouwen. Dat je op die manier samen buren kunt zijn. Weet je, wij gaan straks ook weer op pad met de meivakantie. Nou, buurman Bram heeft de sleutel. Daar ben ik zo blij mee. Ja, ja, ik ga wel eens weg zonder sleutel. Ik ben zo blij met de buurman Bram de sleutel heeft, hè. Dan bel ik aan en dan ziet hij maar weer staan. En dan denk ik, oh, die meigade moet ook weer snel van worden. Maar als je dan contact met je buur hebt, kun je je verhaal delen. Met wat jij belangrijk vindt en hoe jij er zit. Dus dan denkt u meteen, oh, die Wijngaarden heeft grote evangelisatiecampagnes met de buurman. Nou, dat valt wel mee, maar de buurman weet precies hoe over de dingen deed. Hij heeft wel eens met elkaar over gesproken. De buurman vindt het allemaal niks. Maar hij heeft pech, want ik blijf voor hem bidden. Heeft hij even pech? En weet u, daar weet ik niks van. Weet u, wonen, want dat gaat ook in zo'n hele Nederlandse buurt. De buren naast ons zijn met een tweede relatie bezig. De buren tegenover ons zijn met een tweede relatie bezig. De buren aan de andere kant zijn met een tweede relatie bezig. En wij zijn heel origineel. Maar de kern van het verhaal is... De kern van het verhaal is altijd... Heb lief waar je bent. Heb lief waar je bent. Weet je, dat geldt natuurlijk niet alleen voor je buurt waar je woont. Dat geldt ook voor alle mensen waar je mee in contact bent. Op school, op je werk, op de sport. Weet ik wat je doet? Overal waar je bent, zijn mensen. En Jezus zegt, hou van die mensen. Stel je beschikbaar voor deze mensen. En tegelijk dan weer die vraag. Wat gaat er gebeuren als we gewoon beter worden in de twee dingen waarvan Jezus zegt dat zij het belangrijkste zijn? En daarom wil ik je gewoon vandaag met twee simpele, eenvoudige gebeden mee gaan geven. Op de eerste plaats, ja, het eerste gebed wat je zou kunnen bidden, God, help me vandaag meer van u te houden dan ik gisteren heb gedaan. Laat het simpel houden. En op de tweede plaats, help me om mijn naaste vandaag beter lief te hebben dan ik gisteren heb gedaan. we zijn toch nog niet helemaal klaar met het verhaal. Want je zou natuurlijk zeggen, het is aan. Maar het verhaal gaat nog even door. Want vers 32 gaat over de reactie die de schriftgeleerde geeft op wat Jezus zei. En de schriftgeleerde zei tegen hem, inderdaad meester, wat u zegt is waar. Hij alleen is God en er is geen andere God dan hij. En de man gaat dan verder en hem liefhebben met heel ons hart en met heel ons inzicht en met heel onze kracht. En onze naaste liefhebben als onszelf betekent veel meer dan alle andere brandoffers tezamen. Weet u, deze man kende de schrift, want hij wist wat Samuel had gezegd. Want in Samuel 1, of 1 Samuel 15 vers 22 staat, gehoorzaamheid is beter dan offer. En als Nederlanders zeggen, het is ook goedkoper. Weet je, Jezus' reactie op de man lezen we in vers 34. Heel bijzonder wat Jezus zegt. En Jezus vond dat hij, die schriftgeleerde, verstandig geantwoord had. En zei tegen hem, u bent niet ver van het koninkrijk van God. En als je die zin op je in laat werken, kwam hij bij mij binnen als een bommetje. Want daar staat, niet ver van het koninkrijk. Weet je, en niet ver, dat deed iets bij mij. Deze man, hij was dichtbij, deze schriftgeleerde. Maar hij was niet in het koninkrijk van God. Hij was goed, maar hij was niet goed genoeg. Hij was er niet ver vandaan en tegelijk was hij mijlen ver van het koninkrijk. Hij was onderweg, maar hij had Jezus nog steeds niet aangenomen op de enige manier die hem werkelijk zou gaan helpen. En Jezus wilde dat deze man dat zag. Dat hoewel hij dichtbij was, er nog steeds een kloof was tussen hem en het koninkrijk. Weet je, deze man die was heel religieus. Maar hij had geen reddende relatie met de heiland. Weet je, hij was letterlijk een paar meter van Jezus af. En tegelijk was er een kilometers grote afstand tussen hem en Jezus. Weet je, niet ver is nog steeds te ver. Te ver als je niet gaat halen wat je graag wilt bereiken. Weet je, juiste antwoorden brengen jou en mij niet in de hemel. De enige manier om dit te doen is door ons te bekeren van onze zonden en Jezus Christus als plaatsvervanger en verlosser te ontvangen. Weet je, dicht bij het koninkrijk van God zijn is niet hetzelfde als in het koninkrijk van God zijn. Je kunt dichtbij zijn, maar je zal steeds niet hebben bekeerd. Je kunt veel weten, maar niet van het deel van het koninkrijk zijn. Weet je, je kunt de christelijke leer helemaal toepassen. Maar het alleen toepassen is niet voldoende om niet verloren te gaan. Weet je, je kunt als schriftgeleerde zijn en de schriften kopiëren en toch niet gered worden door alles wat je hebt overgeschreven. Weet je, je zou een centimeter van de hemel kunnen zijn, maar toch naar de hel kunnen gaan. Want laat me één ding heel toch duidelijk zeggen vanmorgen. Jezus zegt niet dat de weg om het koninkrijk van God binnen te gaan, is om van God te houden en van andere mensen te houden. En waarom zeg ik dat? Omdat niemand van ons aan deze twee regels kan voldoen. Volledig. Deze staat van perfectie, deze norm is voor jou en voor mij niet te houden. En dat is het probleem. Jij en ik, wij zullen moeten erkennen dat we God niet lief hebben boven alles wat we hebben. En dat we niet houden van de naaste. Weet je, Gods geboden laten ons zien dat we niet van die ander kunnen houden. Maar dat er maar één was die dat kon doen. En zijn naam is Jezus. En nadat we het koninkrijk van God zijn binnengegaan, kunnen we hier wat mee worden. Kunnen we Jezus, kunnen we God lief hebben met alles wat we hebben. En kunnen we van onze naaste houden zoals we van onszelf houden. En daarom is de vraag van vandaag, hoe ver ben je van het koninkrijk van God? En weet je wat het mooiste is wat ik hier tegen je kan zeggen? God is niet ver van jou af. Want dat lees je in Handelingen 17 vers 27. Het was Gods bedoeling dat ze hem zouden zoeken en hem al tastend zouden kunnen vinden. Aangezien hij van niemand van ons ver weg is. Weet je, als je dan het verhaal van vanmorgen er nog eens even bij pakt, eindigt dat met een hele bijzondere opmerking. En niemand durfde hem nog een vraag te stellen. En ik vroeg me af, waarom? Weet je, ik denk dat het antwoord er wel eens in kan leggen, liggen in het feit dat mensen antwoorden krijgen van Jezus die ze liever niet willen hebben. Het zijn de antwoorden die Jezus geeft die ons vaak niet aanstaan. En daarom de vraag voor vandaag is ook een beetje, hoe ver ben jij van het Koninkrijk van God af? Weet je, misschien ben je wel dicht bij het Koninkrijk van God, maar ben je het Koninkrijk van God nog nooit binnengegaan? Wel, weet dit, niet ver is te ver. De Bijbel vertelt verder niet wat er met deze schriftgeleerde gebeurd is. We weten niet dat de aanwijzingen die Jezus hem heeft gegeven, ja, hem zover hebben gebracht om Jezus te gaan volgen, om zich te bekeren. Maar we kennen wel een andere man, ook zo'n religieuze man in de Bijbel. En je leest dat verhaal in het evangelie van Johannes. Want Jezus vertelt, of Johannes vertelt over Nicodemus in Johannes 3. Jezus vertelde hem dat hij wedergeboren moest worden om het koninkrijk van de hemel binnen te gaan. En als je dan verder leest in Johannes 7, dan zie je dat hij in zijn hoedanigheid als lid van het Sanhedrin, dat Nicodemus voor Jezus opkomt. En in Johannes 19 helpt Nicodemus met de begrafenis van Jezus en wordt hij als een van zijn discipelen genoemd in vers 38. Weet je, u en ik, wij zullen moeten veranderen van een goed gevoel over Jezus hebben naar een geloof waarin we Jezus willen volgen. En mijn vraag is, ben jij bereid om dat te doen vanmorgen? Ben jij bereid je af te keren van de manier waarop je hebt geleefd? En berouw te hebben over je liefdeloze leven. Erken dat door de dood van Jezus, Jezus voor al jouw zonden heeft betaald. En dat jij wedergeboren moet worden door Hem. Door Hem in geloof aan te nemen als redder en Heer. En daarom, wat is momenteel voor jou het belangrijkste in jouw leven? Zijn er dingen die je meer lief hebt dan Jezus? Geef je een hogere prioriteit aan je bezit, aan een persoon of aan plezier wat je hebt? Weet je, als onderdeel van de herstelling van Petrus, nadat hij Christus had veroordeeld, vraagt Jezus hem 3 keer een vraag. En de vraag is of hij van hem hield. En daarom luister even met me mee naar de eerste vraag die Jezus stelt in Johannes 21, vers 15. Simon, zoon van Johannes, heb je me lief? Meer dan de anderen hier. En weet je, voor mezelf heb ik hem eens ingevuld. Dan heb ik eens gevraagd, Peter, zoon van Piet. Heb je mij lief? Meer dan de anderen hier. En mijn vraag aan jou vanmorgen is, wat antwoord jij op die vraag? En ik zoek niet het politieke correcte antwoord, waardoor je lid van de gemeente kunt blijven. Weet je, daar ben ik niet zo in geïnteresseerd. Maar wees vanmorgen eens voor jezelf. Als jij daar zou staan op dat strand, naar Jezus, en Jezus zou dit aan jou vragen. Peter, zoon van Piet, heb je mij lief, meer dan de anderen hier? En is dat werkelijk zo? Weet je, ik wil afsluiten met een zinnetje. Een zinnetje waar ik mee wil afsluiten is, het belangrijkste is om het belangrijkste te houden. En weet één ding zeker. Is alles. Ik wil graag een lied met je gaan zingen. Lied 582. En dat lied zegt, Jezus, alles geef ik. Alles wat ik ben en wat ik heb en alles wat ik ooit zal zijn. Al mijn plannen, al mijn hoop, al mijn tijd, ik wil het in uw handen leggen. Ik wil het aan u toevertrouwen. Want door uw wil te doen, leer ik om vrij te zijn. Dat is bijzonder. Als je doet wat God van je wil, leer jij om vrij. Jezus, alles geef ik u, wat ik ben en heb en wat ik ooit zal zijn. 582. Thank you.
Heer Peter wilde zo graag met u praten. Heer, er waren zulke verschrikkelijke dingen gebeurd. Hij had zulke dingen gedaan. En u vroeg hem die ene vraag. Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief meer dan de anderen hier? En vanmorgen staan we als het ware weer aan dat strand. Heer, dan staat u daar. Heer, dan stelt u de vraag ook aan mij. En zegt u, Peter, zoon van Piet, heb je mij lief meer dan de anderen hier? Dat is de vraag die God vandaag ook aan jou stelt. Weet je, we hebben het vandaag gehad over zijn in dat koninkrijk van God. En je weet zelf of je bent in het koninkrijk van God of niet. Of je net bent als een schriftgeleerde. Hij was niet ver van het koninkrijk van God. Niet ver betekent er niet in zijn. Misschien zit je hier vanmorgen wel en denk je, ja, maar ik ben ook niet in dat koninkrijk. Ik kom wel netjes op zondagmorgen. Hè. Ik zing netjes mee en als ze vragen of ze moeten staan, dan sta ik ook. Ik geef de goede antwoorden en ik vind het heel fijn. Maar dat betekent niet dat je in het koninkrijk. En misschien moet je vanmorgen wel gaan zeggen, Heer, ik ben niet in het koninkrijk. En weet je wat dat zo mooi voor vanmorgen is? Dat je kunt komen in het koninkrijk van God. Door gewoon te zeggen, Heer, ik wil u volgen. Heer, wilt u mijn zonden vergeven, de dingen die fout zijn gegaan. En Vader, ik wil gaan achter u aan. Weet je, dat is wat de Bijbel zegt, Heer, dat is de manier waarop je achter Jezus aan kunt gaan. Beleid je zonden en volg hem. Misschien is vanmorgen het moment om dat te doen, gewoon op de plek waar je bent. Weet je, er horen helemaal geen rituelen bij, wat we bedacht hebben. Het gaat om je hart openzetten voor Jezus. En erkennen dat je zijn hulp nodig hebt, dat hij je zonde wil vergeven. Dat je stopt te leven voor jezelf, maar dat je achter Jezus aangaat. Vader, ik bid u, Heer, dat er vanmorgen zijn die dat willen beleiden. Heer, dat u ze vanmorgen gaat ontmoeten. Dat uw geest gaat komen in hun hart, in hun leven. Wonen. Heer, dat ze zullen ervaren dat u met ze meegaat. Heer, dan gaan we het zien. Heer, als uw geest in mensenharten komt wonen, gaan ze veranderen. Heer, dan gaan we dat zien. Heer, dan zal dat zijn tot eer van uw naam. Vader, dank u wel, Heer, dat als we, Heer, wel hebben, ja, dat besluit hebben genomen, Heer, om lid te worden van het koninkrijk. Om burger te worden van het koninkrijk. Dan bid ik u, Heer, dat we elke keer, Heer, we zullen gaan oefenen. Heer, om van u meer te houden. Heer, dan we gisteren hebben gedaan. En voor de anderen meer een naaste te zijn. Heer, help ons daarmee. Heer, dat die woorden inderdaad invulling zullen houden. Heb je mijn lief meer dan de anderen hier. Heer, zegen ons daarin. Heer, help ons daarin. Heer, dank u voor uw heilige geest. Heer, door ons in te trainen. Maar Heer, dan bid ik u, Heer, dat we het niet zullen doen. Heer, er even tussendoor. Maar Heer, dat we werkelijk zullen zijn voor de mensen om ons heen. Heer, dat we op die manier invulling zullen geven aan dat wat werkelijk belangrijk is door het van u te houden. Heer, het een kan niet door het ander, zonder het ander. Heer, als we van u houden, Heer, en de anderen niet zien, Heer, is het niks. Heer, maar als we van de ander houden, zonder dat we van u houden, heeft het ook geen waarde in uw koninkrijk. Heer, help ons deze twee geboden elke dag weer in de praktijk te brengen. Heer, opdat we u ermee zullen groot maken en de anderen zullen helpen. Heer, help ons zo. Help ons zo in Jezus' naam. Amen. 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 Heer, dwars door de dood werd u verhoogd. En u regeert. Heer, u regeert. Heer, er is geen een andere macht of kracht die regeert. Heer, u bent degene die het begin en het einde in uw handen houdt. En wat de wereld tot op wijs wil maken. En wat we misschien om ons heen nog zien en ervaren. Er is maar één die regeert. Amen. Er is maar één die heeft gezegd. Mij is gegeven alle macht. En op de hemel en op de aarde. Heer, en zijn naam is Jezus.
Amen.
Er is maar één naam onder de hemel geschreven waardoor we behouden kunnen worden. En zijn naam is Jezus. Heer, er is ook maar één die heeft gezegd, zie, ik ben met je altijd. En zijn naam is Jezus. En Vader, in dat vertrouwen en met die woorden, Heer, gaan we dan van de week weer onderweg. Ik bid u zegen voor de mensen die hier vandaag niet konden zijn. Heren, we zegenen ze. En we bidden u eenvoudig, Heren, maak het zo dat ze de volgende week weer kunnen zijn.
Ja.
Heren, om met elkaar weer die ontmoeting te hebben, met elkaar u te ontmoeten, Heren, en u groot te maken. Heren, dank u wel, Heren, dat u dan ook in de week die voor ons met ons meegaat. En dat ik uw zegen mag uitspreken. Ik mag u zegen, de liefde die God voor je heeft. Vergeet één ding niet, God heeft maar één verlangen, dat je de eeuwigheid bij hem gaat doorbrengen. Bij hem gaan zijn, niet ver van het koninkrijk, maar in het koninkrijk. En ik mag je zeggen, de liefde die Jezus voor je heeft, die liet zien dat hij van mensen hield. Die het grootste gaf wat hij had, zijn eigen leven. En dat deed hij omdat hij van je houdt. En ik mag je zegen met Gods heilige geest die we nodig hebben om een leven te leven tot eer van God. Heere, vul, Heere, mijn broers en mijn zusters met uw Heilige Geest. Heere, dat ze vol zullen zijn van mij. En ik zegen je niet alleen vanmorgen, maar ik stel je ook tot een zegen voor de mensen om je heen. Niet alleen in het verticale, maar ook in het horizontale. Wees een zegen voor de mensen om je heen. Waarom? Omdat de mensen God zullen zien door jou heen en ze hem zullen gaan volgen. Daarom ontvang een zegen en wees een zegen in alles wat je doet. En doe alles wat je doet, tot eer van God alleen, in Jezus naam. Amen. Bent u allemaal wel thuis, zet in uw agenda volgende week zondag, 10:00, deze plaats. Andere spreker, Wouter is er volgende week, doen de groeten van mij, maar één ding zijn we zeker, de Heer is dezelfde. Waarom? Hij verandert nooit.